4. Ja. Het is een belangrijk, het is altijd, als het woord van God open gaat, is het altijd belangrijk. Maar dit woord ook. En het thema is verdeeldheid. En het subthema is verzwakken door zonde. Verdeeldheid en verzwakken door zonde. Degenen die het willen kunnen openslaan, Lucas 11. Lucas 11. En dan lezen we een paar versen vanaf vers 14. Lucas 11 vanaf vers 14. En Lucas beschrijft daar dat Jezus bezig is. Hij is in de bediening. En hij is bezig een boze geest uit te drijven. En laat u niet niets op de mouw spelden. Boze, onreine geesten bestaan echt. Ze bestaan. Maar goed, dat even terzijde. En we lezen vers 14, hoofdstuk 11, Lucas. En hij was bezig een boze geest uit te drijven. En deze was stom. En het geschiedde toen de geest uitgevaren was, dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich. Doch sommigen van hen zeiden, door Beelzebul, de overste van de boze geesten, drijft hij de geesten uit. Anderen begeerden om hem te verzoeken, van hem een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten en zeide tot hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. Jezus verlost iemand van een boze geest. In onze tekst staat stomme, maar stomme is niet het onvermogen van de man, of dat hij dom is, of dat hij geestdom is, maar stom staat voor het onvermogen om te spreken. De man kan niet spreken, hij is stom. Dus zo moeten we stom verstaan. Maar Jezus bevrijdt de man en de geest vaart uit en de man kan weer spreken. Zijn tong wordt los en hij kan spreken. Maar kijk naar de reacties op het werk van Jezus. Wat dat betreft is er niets veranderd. Er staat sommige, en ze verwonderden zich, de mensen. Maar anderen komen al meteen weer met een negatieve interpretatie. Oh ja, ik zie het al, dat doet hij door de overste van de boze geesten. Daardoor kan hij die geest uitdrijven. En weer anderen, lezen we, die komen met vragen bij Jezus, niet omdat ze geïnteresseerd zijn of dat ze kennis willen verkrijgen, maar om hem in de val te laten lopen. Die groep die zo Jezus benadert, zal nooit ontvangen. Want wat is er belangrijk voor een zuivere, reine perceptie, een ontvankelijk hart? Een liefde voor de waarheid. Als dat niet aanwezig is, dan kun je de grootste intellectueel op deze aarde zijn, maar je zal nooit ontvangen. Nooit. Maar we lezen daar, vind ik zo mooi, maar hij, dat is Jezus, hij kende hun gedachten. David zegt, God verstaat van verre mijn gedachten. En ik in de 48 jaar christen zijn, heb ik ontdekt, het is waar. Hij verstaat van verre mijn gedachten. Ik hoef het niet eens uit te spreken. Hoe hij het doet, vraag het me niet. Ik kan het je niet uitleggen, maar hij kan het. Hij ziet in het verborgene, zegt Jezus. Hoe dan? Er zit toch een dak? Ja, maar God zit niet op een wolk, lieve mensen. God is geest. En wat dat inhoudt, dat kunnen we niet bevatten. Maar denk maar een beetje aan de atmosfeer en de zuurstof die we inademen. God kent hun gedachten. Jezus is heel nuchter. Hij zegt, door Beelzebul, door de overste van de boze geesten, denk even na. Elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden. Als Satan tegen Satan opstaat, hoe kan hij stand houden? Wat een onnozele conclusie trekken jullie. Dat zei hij niet, maar dat zeg ik. is belangrijk, die woorden van Jezus. Elk huis dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. Verdeeldheid is overal. Overal waar mensen zijn, is verdeeldheid. Iedereen van ons heeft te maken met verdeeldheid. En iedereen is wel eens, of meerdere malen, oorzaak van verdeeldheid geweest. Overal waar mensen zijn, ligt het op de loer. Er is niemand die eraan ontkomt. Verdeeldheid in de politiek, verdeeldheid in de sport, rivaliserende clubs onderling, verdeeldheid zelfs binnen de clubs, verdeeldheid tussen buren, dan komt de rijdende rechter weer aangescheurd, is het weer eens. Er is altijd verdeeldheid, verdeeldheid in families, verdeeldheid in de relatie, man-vrouw, verdeeldheid tussen opvoeders en de kinderen die hun zijn toevertrouwd. Verdeeldheid in de klas. We kennen het wel, de klassen en degene die altijd de sigaar zijn in zo'n groep. De bullies, de pestkoppen. Verdeeldheid, ook deze preek kan tot verdeeldheid leiden. Ik ben me er zo van bewust, hè. En misschien zullen sommige mensen zeggen, ja, nu gaat het helemaal mis, hij wordt nu helemaal paranoia. Maar ik weet zeker... Ik spreek in een aantal gemeenten en als ik soms in een nieuwe gemeente spreek, dan heb ik nog geen woord gezegd. En dan klim ik dat podium op, of wat er ook is, waar ik mag staan. En dan weet ik al dat mensen denken en een oordeel beginnen te vellen. Heb ik nog geen woord gezegd. Maar zo werkt onze perceptie, maar zo werkt ook nog andere krachten. Echt waar. Verdeeldheid. Ja. En straks krijgen we weer verdeeldheid over de opstelling van Alfred Schreuder. Ik weet het nu al dat ik waarschijnlijk met bepaalde dingen niet eens zal zijn. Wie is Alfred Schreuder? Wie weet dat? Hij is geen apostel. Hij is ook geen evangelist. Hij is verder ook niet zo belangrijk. Een beetje belangrijk. Nou, wat veroorzaakt verdeeldheid? Dit is echt heel belangrijk. Wat veroorzaakt nou verdeeldheid? Het is niet alleen een meningsverschil of vooroordelen. Het gaat veel dieper. En ik heb geschreven ons vlees. En ik ga dat toelichten, want dat moet ik toelichten als ik dat zeg. Ons vlees, en dan bedoel ik niet de biefstuk of de gehaktbal. Dan bedoel ik onze oude natuur, maar dat weten we. Hè? Ons vlees veroorzaakt verdeeldheid. En ik ga het toelichten. Want het vlees is een sta in de weg, onze oude natuur. Het is niet onze kracht, het vlees. Kijk wat de Heer Jezus leert in Matthäus 26, geloof ik, ja, 26 vers 41. Je moet je voorstellen, de Heer Jezus die heeft de zwaarste nacht van zijn leven op aarde. Dat is de nacht voordat hij gearresteerd wordt en hij is met God aan het onderhandelen. En hij probeert... En hij hoopt en hij bidt dat God een andere weg heeft voor verlossing van de mensheid. Maar die is er niet. En hij bidt en hij pleit en hij smeekt en hij is doodsbang. Want hij weet wat hem te wachten staat, zowel fysiek als geestelijk. En hij vraagt zijn vrienden, die groep van jongens, en dat is Jacobus, Petrus en Johannes. Kom met me mee en bid met me, strijd met me. Maar goed, ze hebben net het avondmaal gevierd, of eigenlijk het Pascha. En ze hebben gegeten, ze hebben gedronken, het is laat, de maag begint te werken, ze zijn moe en ze vallen in slaap. En dat gebeurt een paar keer. En dan komt Jezus en dan ziet hij weer dat ze in slaap zijn gevallen, terwijl hij in doodsangst is en strijdt. En dan zegt hij, waakt tegen hen, dus wees scherp, wees opmerkzaam en bid. Die twee dingen gaan altijd samen. Waakt en bid dat u niet in verzoeking komt. Let op, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En de geest is niet de Heilige Geest hier, de geest is onze menselijke geest. De geest waarmee wij zeggen tegen onszelf, en vanaf nu, na deze preek, ga ik... Maar het vlees haalt ons in. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag heeft het vlees alweer gewonnen. Eigenlijk woensdag, want het is gehaktdag. Maar dit is geestelijk vlees. Dus dat is donderdag. Het vlees is zwak, zegt Jezus. En weet je wat dat is? Als Jezus zegt het vlees is zwak, dan is het vlees zwak. Wat theologen ook zeggen. Wat zogenaamde deskundigen ook zeggen. Als Jezus zegt het vlees is zwak, is het zwak. En dat geldt ook voor mijn vlees. Ik heb geen uitzonderingen gelezen. En we trekken dat door. We gaan dan even naar Romeinen 7. We gaan het niet helemaal lezen, maar een paar versen. En dan zien we dit principe terugkomen. Lees maar met me mee. Paulus die gaat daar een uitlegging geven over de wet, maar ook wat die wet doet. En die wet die strijd voert tegen een wet in hemzelf. Hij is dat heel mooi aan het beschrijven, maar wij lezen maar een paar versen. Anders dwalen we te veel af. Dus Paulus die heeft het over de wet en over zijn geest, over de wet van zijn verstand. En hij heeft er over een andere wet in zijn leden, wat hij in zijn lichaam ziet. En die voert strijd tegen de geest van zijn verstand. En wij zouden zeggen de geest. En dan zegt Paulus in vers 21 van hoofdstuk 7. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En gelukkig meteen het vers erop is het antwoord, Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God, maar met mijn vlees aan de wet der zonde. Jezus zei, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. De geest is ons verstand. Dat is het mentale in deze context. Die is gewillig, maar mijn vlees is zwak. En we weten allemaal waar Paulus het over heeft. Tenminste, die mensen die eerlijk aan zelfreflectie doen. We weten allemaal waar hij het over heeft. En het vlees is heel breed. Hij heeft het over de wet van zijn verstand. En Jezus noemt dat de geest. En hij ziet een wet in zijn leden die strijd voert tegen de wet van zijn verstand. Wat zit er dan in zijn vlees? Nou, zeg het maar gewoon zoals het is. Eigenbelang, die zo ver gaat dat hij buiten de actieradius van Gods ethiek wil opereren. Lusten die niet overeenstemmen met de woorden van God. Wat wij vaak zeggen voordeel en lusten boven de waarheid. Dat ziet Paulus in zijn leden. En hij zegt, wat ik wil doen, dat kan ik niet, want als ik het wil doen, dan zie ik dat het vlees alweer in het kielzog van mijn intentie opereert en mij krijgsgevangen maakt. Maar je kan bevrijd worden, we hebben het gezongen. Hij die de Zoon bevrijdt, niet jezelf redden, maar hij die de Zoon, die is waarlijk vrij. Ik geloof dat je los kunt komen van een aantal dingen die je gebonden houden. Ik ben ervan overtuigd. Want God biedt het aan in zijn woord. En God verkoopt ons geen knollen voor citroenen. Als God iets aanbiedt, dan kun je het in ontvangst nemen. Alleen het is niet even een switch in je denken. Het is een proces. En je moet het willen. Je moet een bepaalde radicaliteit moet je toepassen. Dus het vlees is een factor in de verdeeldheid. Maar er is nog een factor. En ik zei het al, dat zijn de boze geesten. En die zitten niet stil. En om te laten zien hoe het werkt, gaan we weer naar Lucas 22. Lucas 22 vanaf vers 24. En dan zie je een combinatie van het vlees en in combinatie met beïnvloeding uit de demonische dimensie. En we lezen eerst in Lucas, even kijken, 22 zei ik, vers 24. Dan gaat het over de leerlingen. En er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Lekker belangrijk. Dit is vlees. Dit is vlees. Ik ben de beste. Ik ben de belangrijkste. Het draait om mij. En ze krijgen ruzie daarom. En de kerk in het Westen, maar eigenlijk wereldwijd, maar vooral in het Westen, is verslagen om dit soort flauwekul. Ik heb gelijk. Mijn leerstelling is goed. Ik weet het. En weer vindt er een scheuring plaats. En in de volgende studie hoop ik erop in te gaan hoe je dat kunt tackelen. Omdat de Bijbel duidelijk is hoe je een eenheid kunt ontwikkelen, maar alleen op Gods voorwaarden. En niet in het vlees, niet de waanzin van de ecumene, alsmaar water bij de wijn doen en compromis hier en compromis daar. En bevalt het je niet, halen we dat weg. Ook geeft het kruisje een aanstoot en zagen we het toch doormidden. Als we maar eens zijn, waanzin, waanzin. Paulus zegt in Galaten, ieder die een ander evangelie brengt dan dat ik gepredikt heb, of dat jullie gehoord hebben, die is vervloekt tot twee keer toe. Kom niet aan het woord. Er is maar één waarheid en eenheid, en dat is die God accepteert, is de eenheid in de geest. Dus dit is het vlees. Ik ben belangrijk. Ze kregen ruzie wie de belangrijkste was. En dan zegt Jezus in vers 31... Kijk goed, Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te siften als de tarwe. Wat gebeurt er? Als jij opereert in het vlees en je bekeert je niet, en je blijft vasthouden aan dingen die niet kloppen, ze worden bolwerken. Ik zat afgelopen week even in de tuin, heerlijk, het zonnetje scheen, en ik zag vliegen en bijen en vlinders, en dat maakt me altijd blij, serieus. Kinderhand is gauw gevuld. Maar overal zag je die vliegen landen op die blaadjes van de struiken. En een vliegtuig die heeft, ik weet niet hoeveel baan nodig om tot stilstand te komen, maar een vlieg, die vliegt en boem, hij staat stil. Geweldig toch? Maar zoals die vliegen op een blad landen, om in het zonnetje te zitten, zo duiken demonen op grove of hardnekkige zonde. Jezus zegt, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Waar een hardnekkige zonde is, ontstaat een bolwerk. Daar gaat een spirit op zitten. En dan, dat noemt de Bijbel een gebondenheid. Je kunt er niet meer los van komen. Uit eigen kracht. En het bestaat. Maar het begint met het vlees. Ik ben de eerste. Petrus zal gezegd hebben, hebben jullie niet gehoord wat Jezus over mij gezegd hebt? Ik was nog maar mooi de eerste die wist dat Jezus de Zoon van de levende God was. En dat heeft God mij geopenbaard. Hè? Ik bedoel, wat willen jullie nou? Hoe duidelijk wil je het hebben? Misschien zal hij wel, ik weet niet of hij al over het water had gelopen, maar misschien wel, Kees, dat hij gezegd heeft, hebben jullie niet gezien hoe ik over het water liep? En jullie bange hazen, jullie bleven in de boot. Maar ik liep wel even over het water. Oké, ik zakte weg. Maar toch. Het is toch wel duidelijk wie de leider is. En dan anderen die waren het er niet mee eens. En dat is vlees. Daarom zegt de Bijbel ook, een remedie tegen het vlees. En ieder die zichzelf verhoogt, wordt vernederd. Daarom zegt de Bijbel, God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft die genade. Mensen, laten we ons toch niks verbeelden. Gisteren las ik een tekst uit Deuteronomium op onze website. Iedere dag is er een tekst. En die staat in Deuteronomium. En daar geeft God instructies dat als ze in het land zijn en dat gaat ze voor de wind. En ze hebben kapitaal gemaakt en ze hebben een bestaan opgebouwd. Dat ze niet zeggen, mijn hand, mijn wijsheid. Want God zegt, ik heb je kracht gegeven. Ik heb je wijsheid gegeven om vermogen te verwerven. Ga niet roemen in jezelf. Roem liever in de Heer. Maar goed, de duisternis, en dat snappen we niet, en daarom is de politiek eigenlijk tot falen gedoemd. De duisternis brengt verdeeldheid. Maar een ongeestelijk mens ziet het niet, die rekent daar niet mee. Maar die is wel onderhevig daaraan. En mensen, bewust of onbewust, gebruiken ook het verdeeldheid brengen als een middel om macht om hun macht te consolideren. Filippus II, dat was de vader van Alexander de Grote, gebruikte manipulatie en verdeeldheid om zijn politieke macht te continueren. Hij dacht gewoon verdeel en heers. Nou, heeft Filippus II dat niet uitgevonden? Hij is ook niet de eerste, hij is ook niet de laatste, maar dat principe speelt. En wie gebruiken dat? Zwakke leiders. Als je niet sterk bent en je moet een groep, dan zorg je dat ze elkaar lastig vallen en dan kun jij aan de kantlijn kun je kijken hoe ze elkaar afmaken al of niet. Ja. Leiders die niet zelf sterk zijn van zichzelf, die zoeken verdeeldheid te brengen. Nou, waar begint verdeeldheid? En dit is zo belangrijk, dit moeten we echt gaan verstaan. Waar begint de verdeeldheid? In onszelf. In onszelf. Als we dit niet doorhebben en ook niet de geestelijke principes erachter, zullen we altijd achter de feiten aanlopen. Ik kom er straks nog op terug. We zagen het al in Romeinen 7. Paulus, die zo graag wilde doen wat God van hem vroeg, dat zei hij, hè? Met mijn verstand, met de wet van mijn verstand, verlustig ik me in de dingen van God. Ik kan ervan genieten. En ik wil ervoor gaan, hij ging er ook voor. Maar hij is eerlijk. Hij zegt, maar in mijn vlees zie ik een andere wet. Ik zie een andere wet. En die voert strijd tegen mijn goede intenties. En we hebben er allemaal mee te maken. Allemaal, hier en thuis. Allemaal. En zelfs de kindertjes, allemaal. Er is niemand uitgezonderd. Ja. Emoties, lusten, persoonlijke belangen ten koste van de waarheid. Dat was ook in Paulus. Nou, laten we een kleine zelftest doen. Ik ga niet vragen het op te schrijven, ik ga niet vragen een hand op te steken. Maar als je naar jezelf kijkt, of naar je eigen leven, zie je bepaalde zaken waarvan je zegt, tjee, ik wou dat ik daar eindelijk van verlost was. Of dat ik daar niets meer mee te maken had, dat ik dat beheerste, dat ik er boven stond, of dat ik er los van was. We hebben er allemaal last van. Allemaal. Bij de een is het dit, bij de ander is het dat. Maar dat zijn de gebondenheden waar we niet los van kunnen komen. Tenminste, we kunnen er los van komen, maar het houdt ons nog vast. Ik zei het in de andere gemeente ook. En toen zei ik, te veel eten. En toen keek ik naar een oudste en toen dacht ik, dit is geen goede opmerking. En dan tegelijk naar die broeder kijken. Ik heb ooit een keer een opmerking over geld gemaakt. En ik praat niet graag over geld. En toen keek ik ook een broeder aan en ik kon er niks aan doen. Ik ben goed opgevoed. Als ik met je praat, kijk ik je aan. En ik had een opmerking over geld, een lichte vermaning. En ik keek die broeder toevallig, ja, ik moet ergens kijken. Ik keek hem in zijn gezicht aan. En die nam aanstoot, want die dacht dat ik hem bedoelde met die opmerking. Hè? En de volgende keer dan hoop ik dat we een grotere collectezak hebben. En als ik dan ga zeggen, voorbeelden ga noemen, doe ik eerst die collectezak over mijn hoofd. Come on. Te veel eten. Ik ben blij dat ik zo kan preken. En niet zo, maar is toch te veel mensen. Niemand zegt amen. Zijn jullie nu al in slaap gevallen? Meestal val je pas op 2/3 van de preek in slaap. Hoe lastig is het? En dan ga je goed, hè? Dan ga je even goed met eten. En dan kom je op een verjaardag of zo. En dan wil je niet ongezellig doen. Of er wordt er iets aangeboden, je kan het eigenlijk niet. En dan ga je alweer. Of je bent moe, kan ook, hè. En lichtelijk gefrustreerd, mag eigenlijk niet als christen, maar ja, het gebeurt, hè. Lichtelijk gefrustreerd en moe. En je pakt die snicker die je die week niet zou eten. Het willig, maar het vlees is zo. En het is nog maar chocola. Maar wat dacht je van gokverslaving, pornoverslaving, workaholic. Dat je echt verslaafd bent aan het werk. Dat als je 3 uur stil zit, dat je knieën beginnen te trillen. Dat je benen beginnen te trillen. Dat je onrustig wordt. Dat je overal stress ervaart in je lichaam. Want je moet werken. Er zijn zoveel verslavingen. Luiheid. Wat dacht je van luiheid? Allemaal zaken die ons belemmeren. Ja. Ik zal nooit vergeten, een collega, jaren geleden, was niet eens in de Driehoven, daar nog voor. En die was heel stoer. Die man, wij zouden zeggen echt oversext. En die zei tegen mij ook van, maar ik kan er zo los van komen. Ik zit er niet aan vast. Ik zeg, nou, prima. Ik zeg, maar waarom stop je er dan niet mee? Er zijn ook alcoholisten die zeggen, ik kan het zo laten staan. Ik hoef het niet te nemen, ik kan het zo laten staan, maar iedere dag. En hij wordt ziek ervan. En de dokter waarschuwt hem. Hij kan het niet. Wij houden onszelf voor de gek, hè? Verdeeldheid begint in onszelf. We zijn niet altijd een man en vrouw uit één stuk. Ik niet tenminste. Maar we zouden het wel moeten zijn. Daarom zegt Jezus, laat je ja, ja zijn. En je nee, nee. Als je ja zegt, dan bedoel je ja. En als je nee zegt, bedoel je nee. Hij zou een keer in de Tweede Kamer moeten spreken, Jezus. Maar dat mag hij niet. Hij mag ook niet in de Europese Unie. Mag hij ook niet spreken. Daar moet hij helemaal zijn mond houden. Want stel je voor dat Jezus op aarde kwam en hij ging naar Straatsburg, is het geloof ik, hè? En hij staat voor het gebouw van de Europese Unie, een van hun grote mooie complexen. En hij zegt, hey, wonderbaarlijk, tegen zo'n Europarlementariër. Wat een interessant gebouw, wat doet me dat toch aan denken? David Hathaway. Wat doet me dat toch aan denken? Dat lijkt wel op de toren van Babel. Maar jullie doen helemaal niet aan religie, toch? In de Europese gemeenschap. Maar ze zetten wel de toren van Babel neer. Wat is het signaal? Dit is een reukvlag van de duisternis, mensen. Wij gaan afmaken wat ze toen hebben moeten staken. Wij gaan het afmaken. Daarom heeft God geen enkele rol in de Europese gemeenschap. Daarom heb ik ook geen fiducie in de Europese gemeenschap. Wie God buiten de deur zet, heeft een probleem. Heeft echt een probleem. Ja, maar ze bedoelen het goed, kan best zijn, geloof ik ook wel. Maar je zet de belangrijkste adviseur buiten de deur. Vertrouw op de Heere met je hele hart, steun op je eigen inzicht, niet ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Nee hoor, we hebben God niet nodig. In de vlakte van Sinjar hadden ze God ook niet nodig. We bouwen er zelf een toren. Nou, zegt God, is goed. Hij heeft dat leuk opgelost. Ik verwar jullie spraak. Ik geef je een communicatieprobleem. Daar wil ik nog over spreken de volgende keer. Denk nou niet dat ze allemaal Nederlands gingen praten en Engels. Die talen zijn later ontstaan. Maar het feit is dat ze elkaar niet meer konden verstaan. Dat is toch humor? Dat is geweldig. Wie kent Fokke nog? Een paar kennen Fokke. We waren op mijn werk en toen kwam er iemand in de nachtdienst. En Fokke die zei tegen mij, we gaan een grap uithalen. Dat mag wel even, die anekdote. Anders wordt het zo serieus. We gaan een grap uithalen. We gaan praten, maar we maken geen hele logische zinnen. We halen allerlei woordjes door elkaar en we praten binnensmonds. Kijk hoe die reageert. Dus Nasir, zo heette die jongen, die kwam eraan, Nasir. En wij waren aan het praten. En het ging ongeveer zo, let op. Tram 19 komt niet in het Ajax-stadion. Ik heb een kilo suiker vergeten te halen. Maar morgen ga ik mijn tuin omspitten. En maar dan binnensmonds. En zo praten we tegen. Er was geen touw aan vast te knopen. En of het nou een dubbeltje kost, maakt niet uit. Ik ben toch geen lid van de vakbond. En morgen speelt Ajax om 7, nummer 23. En die ogen van die man werden steeds groter. Hij keek naar Fokke, hij keek naar mij. Hij werd echt een beetje bang. Na 5 minuten zeiden we, Nasir, we houden je voor de gek. Hij zei, oh gelukkig, ik dacht dat ik gek aan het worden was. Moet je je voorstellen, die spraakverwarring, dat is de humor en de wijsheid van God. He, in één, je bent samen, zijn we aan het werk, en in ene denk ik, wat zegt Kees nou? En Kees zegt in zijn taal, geef mij die stenen samen, maar ik begrijp hem niet meer. Geweldig, en zo heeft God de volken verstrooid. Hij heeft niet door kracht, maar nog door geweld, maar door een geweldige grap van God. Nou, het is onze oude egocentrische natuur die ons innerlijk verdeelt. Nogmaals, voordeel en lusten boven de waarheid. We gaan nog één tekst lezen in Jacobus. Dan gaan we onderbouwen dat verdeeldheid in onszelf begint. Jacobus 1, vers 5 tot en met 8. Prachtig, een boek ook, Jacobus, heel praktisch. En u weet, Jacobus die dacht dat zijn broer gestoord was. Hè? Dat heb ik vaak gezegd, maar ik blijf het zeggen totdat we het geloven. Jacobus dacht, mijn broer is gestoord. Maar na Pasen en na dat verschijnen, de opstanding van de Heer Jezus, werd hij de leider van de kerk in Jeruzalem. En hij gaf zijn leven, hij is gestenigd, hij kwam niet op zijn woorden terug. Hij is door steniging om het leven gekomen, maar vriend en vijand hadden respect voor hem. Ondanks de steniging. En deze Jacobus schrijft, als iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg, zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt, gelijkt op een golf van de zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, daar komt het, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Onze innerlijke verdeeldheid brengt verdeeldheid in onze intermenselijke relaties. Want het ene moment zeggen we dit, en het andere moment komen we in het nauw en dan lijden we aan tijdelijk geheugenverlies. Dan kunnen we het ons niet meer herinneren, bijvoorbeeld. Maar laten we niet te snel wijzen naar de mensen in de spotlights, ook al is het wijzen terecht. Maar laten we beginnen om eens in de spiegel te kijken en in ons hart. Want volgens mij heeft Jezus ooit een keer gesproken over een balk en een splinter. En de balk zat niet bij de ander, de balk zat in ons oog. Laten we daar eens mee beginnen. Ik wil niet innerlijk verdeeld zijn, want dan ontvang ik niks. En mijn innerlijke verdeeldheid die botst. Want mijn innerlijke verdeeldheid wil zeggen dat mijn vlees nog de boventoon voert, of in ieder geval een rol speelt, en die is niet positief en die gaat voor zichzelf. En die botst op andere mensen waar het vlees ook een rol speelt. En zo krijg je verdeeldheid en scheuring en zelfs strijd en zelfs dood, moord en doodslag. Want zo werkt het. De verdeeldheid begint in onszelf. En daar moet je aan werken. Het vlees in combinatie met onreine geesten. Hoe vaak reageren we nog vanuit de emotie en niet geestelijk? Of impulsief, voordat we nadenken? Ik heb er nog wel last van. Ik zie iets, ik heb al meteen een mening. Ik weet nauwelijks iets. Maar ik heb al een mening. Ik weet het al. 85% van de mensen denkt dat ze slimmer is dan de gemiddelde mens om hen heen. 85%. En ik vrees dat ik bij die 85% hoor, als ik heel eerlijk ben. U niet? Ga maar eens thuis rustig nadenken. Gaan we eens rustig nadenken thuis. Ik hoef er niet door. Je hoeft me niet te mailen. Ik zal je nooit vragen. Maar onderzoek je eens. Het is toch zo? Maar dat denken al die 85%. Daarom komen we er ook niet uit. Ja. Innerlijk verdeeld. Nou, de afronding. Houd moed, we zijn er bijna. Gods woord en zijn geest. Ik heb geschreven, alleen Gods woord en zijn geest kan een stabiele innerlijke eenheid in een persoon bewerken. Een man of vrouw die de ethiek praktiseert, die overeenkomt met Gods wil en bedoelingen, wordt een man en vrouw uit één stuk. Gods wil doen, willen doen. Je overgeven aan God, met je lek en gebrek, met je vallen en opstaan, bewerkt dat je een man of vrouw gaat worden uit één stuk. Het kan, want wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Het is een proces en God wil dat. En daarom heb ik geschreven, en ik ben niet negatief, maar ik ben reëel, realistisch, vanuit het woord gezien. Daarom zal de wereld die niet met God rekent, in principe altijd verdeeld blijven. Want de eenheid die de wereld kan bieden is, ik geef jou €400. Niks zeggen tegen de anderen. Hebben we een deal? En Marion denkt, nou die 400 kan ik wel goed gebruiken. En we hebben een deal. Dat is voordeel. En zo consensus bereiken en niet kijken naar de ander die minder is. Ik moet zo lachen om wat in Davos plaatsvindt. Al die hele rijke mensen en de voorzitter met zijn briljante ideeën. Iedereen arm en gelukkig. En dan moet je zien waaruit die club bestaat die dat bedenkt. Dat zijn multimiljonairs. En dan moeten we zeggen, Klaus, my man. Yes! Gaan jullie maar eens het goede voorbeeld geven en arm worden en gelukkig. Doneer het maar. Dat doen ze niet. Het is net als het communisme. Of je nou hard werkte, Kees, of niet, het maakt er niks uit. Of je als een dronken lor van de wodka over je draaibank hing, of niet, maakte, je kreeg toch allemaal hetzelfde. Ijver en inzet werd niet beloond. Als je geluk had, kreeg je een speldje, held van de Sovjet-Unie. Maar de top, die baden in, weelde. Ja. Laten we positief afsluiten. Ik heb geen fiducie in de mens die zich niet conformeert aan God. Die niet wil luisteren naar Jezus Christus, die het zelf gaat oplossen. Ik heb er geen fiducie in. Waarom? Ik ben een mens. En ik weet waar ik ben zonder Jezus Christus en zonder de waarheid van Gods woord. Ik zou een andere persoon zijn. Maar zijn geest kan ons veranderen, van binnenuit. En dan komt er een eenheid in mijzelf. Dan ben ik niet meer langer heen en weer geslingerd door allerlei informatie die maar op me afkomt. Het ene zegt dit, het andere spreekt het tegen. Weer een ander komt weer met iets nieuws. Nee, ik mag mijn oog op Jezus gericht houden. Ik heb de waarheid ontvangen en die waarheid maakt me iedere dag weer een stukje vrij. En soms trap ik er weer in, al is het maar een snikker, die niet gepland is en ik pak hem weer. En dan denk ik, ach, één snikker. Dat is het arglistig hart. Ja, en er is nog een manier om eenheid te verkrijgen buiten God om. En dat zien we in China gebeuren, in Noord-Korea, de Arabische wereld, overal. Eenheid door geweld en onderdrukking. Want ja, als mensen niet gemotiveerd zijn, hoe moet je ze dan voor je karretje spannen? Als je ze niet kan manipuleren. De Chinese mensen zijn intelligente mensen. Als je ze niet kan manipuleren, als je ze niet iets op de mouw kan spelen, dan moet je ze onderdrukken. Moet je ze gaan monitoren. Maar goed. Begrijpen we dat verdeeldheid in onszelf begint, dat vlees een belangrijke rol speelt in die verdeeldheid. En als we niet met het vlees afrekenen door radicaal dat aan de kant te zetten en eens over ons eigen leven te gaan regeren, dan komen de demonen er als de kippen bij. Raar woord, rare uitdrukking, demonen als de kippen. Maar het is wel zo en ze gaan erop zitten. En het worden bolwerken. En daarom moeten we het vlees kruisigen, ons aan God onderwerpen. En dan weerstand bieden aan die machten en krachten die ook in mensen tot ons komen. En dan zullen we het overwinnen. Dan worden we mensen uit één stuk. Ik verlang ernaar. Denk aan Daniel, denk aan Jozef, denk aan die jongens in Babylon. Mensen uit één stuk. Denk aan de christenen in de eerste eeuwen. Ze waren niet te manipuleren, ze waren niet te intimideren. Ze waren mensen uit één stuk, want ze kenden de principes van Gods woord. Amen. Amen. Vader in hemel, dank u wel voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En Heer, geen wonder dat uw woord onder druk staat in een wereld, Heer, die, ja, waar de leugen regeert, zou Beatrix zeggen. Geen wonder, Heer, dat het woord steeds een doelwit is van de vijand om het te verbieden, om het te verbannen, om er een straf op te zetten. Maar dank u wel voor de vrijheid, zoals Marion terecht zei, die we nu nog hebben. Vader, maak dat we niet die vrijheid misbruiken door in weelde en in alleen maar genotzucht en materialistische zaken te blijven hangen. Laten we daarvan genieten, maar in een balans, Heer. Laten we ook die vrijheid gebruiken om ons te ontwikkelen tot mensen die voor de waarheid gaan, die voor de gerechtigheid gaan, die niet alleen voor eigen rekening en eigen voordeel leven, maar meer nog voor uw eer en voor hen die het minder hebben en die het ook heel goed kunnen gebruiken. Amen.